Goedemiddag gemeente, de kerkraad, eet u, jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of via het internet. Hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger is vanmiddag onze oud-predikant dominee Jonker uit Putten. Hartelijk welkom dominee. In de laatst gehouden kerkraadsvergadering is in de vacature voor diaken het volgende dubbeltal in alfabetische volgorde opgesteld. De heer W. Franspan, Talmaweg 6. En de heer P. Kwik van de Broekveld 26. De stemmingsvergadering vindt plaats op DV woensdag 7 maart aanstaande om 19:30 en vanaf 19:45 is er inloop. We bevelen deze verkiezing in uw voorbeden aan. Vanavond is er na de avonddienst weer gelegenheid om met elkaar te zingen met het Emmanuel Church Choir. Het thema is De Grootste Koning. Iedereen is van harte welkom. Dan de collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor Stichting Gevangenenzorg. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu Psalm 33, het zesde vers. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Groen lichtje.
Het is een rood licht.
Het is een rood licht. Nu hoor ik iets anders. We zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 95, daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 95, vers 1, komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang, ontmoeten. Psalm 95, vers 1 en 2. Antwoord op de Heilige Schrift in de gemeenschap met de Kerk der Eeuwen, toen de belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we als antwoord van Psalm 89, het zevende vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En het gaat vanavond ook over een volk wat gered wordt door één persoon. Psalm 89, vers 7, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn, in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. weer samen de Bijbel lezen en bidden we de Heere God om de leiding van de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Almachtige en grote God in de hemel. U die de Heilige bent, te heilig dan dat u ons zondige mensen zou kunnen aanzien. U die rechtvaardig bent, zo rechtvaardig dat u ons moet veroordelen. Wij mogen u toch aanroepen in de naam van uw Zoon, als onze Vader die in de hemelen bent. Wij danken u, Heere, dat wij met vrijmoedigheid mogen bidden tot u. Terwijl we geen enkele vrijmoedigheid in onszelf hebben, hebben wij alle vrijmoedigheid schuilend achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Terwijl wij u telkens vergeten, iemand van ons uitgezonderd, vergeet u ons niet. En vanmorgen wilt u ons bestralen met uw goedheid, en vanmiddag bent u dezelfde, om ons opnieuw te bestralen met uw goedheid. En als uw goedheid ons omstraalt, Heere God, dan geeft dat blijdschap in ons hart. En die blijdschap hebben wij zo nodig in een wereld waar de blijdschap vaak ver te zoeken is, of zo oppervlakkig is, dat ze 1, 2, 3 verdwenen is. O Heere, vervul ons hart met die blijdschap, om te weten dat in u alles te vinden is wat we in leven en in sterven nodig hebben. Blijdschap in u, omdat u een volkomen zaligmaker bent, Heer Jezus. Blijdschap in uw Heilige Geest, dat u in ons wonen wilt en ons alles wilt toe-eigenen wat we in de Heer Jezus Christus hebben. Dank u wel dat u ons samenbrengt vanmiddag, of dat wij thuis deze dienst mogen meebeluisteren. U bent het die ons al die mogelijkheden geeft, opdat wij door het woord van u onderwezen worden, gewaarschuwd worden, vertroost worden. En voor een ieder zit er altijd wel iets bij, Heere, wat u gebruiken kunt. En wij bidden u, geeft dat wij het op mogen merken. Opmerken wat u tegen ons te zeggen hebt, heel persoonlijk. En wij vragen u, laat uw Heilige Geest ons onze oren openen. Oren die zo gewend zijn om naar vele andere dingen te luisteren. En we moeten op een andere frequentie instellen. En dat lukt ons zo slecht. Maar Heilige Geest, neem ons helemaal in beslag. Open onze oren, open onze harten, zodat we het woord van u ontvangen mogen. Als het woord wat u tot ons spreekt. Wij bidden u, geeft u aan uw dienaar ook wat nodig is, de leiding van uw geest in het spreken. Er zijn allerlei woorden overdacht, maar u weet precies wat nodig is op dit moment in deze dienst. Zegen ons zo samen, zoals we hier in de kerk uit volle borst mogen zingen. Zegen ons ook thuis als we meeluisteren en misschien ook meezingen. Heere God, we hebben u allen nodig, jong en oud. Hoor ons uit genade tot de glorie van uw heerlijke naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, als wij de Bijbel openen, doen we eerst dat in Leviticus 16. Een paar versen uit dat lange hoofdstuk over de grote verzoendag. Leviticus 16. Wat eens in het jaar gebeuren moest, grote verzoendag, de taak van de hoge priester op die dag. En we lezen een paar versen vanaf vers 5. Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij, dat is de hoge priester, 2 geitenbokken nemen als zondoffer en 1 ram als brandoffer. Dan moet Aaron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is en voor zichzelf en voor zijn gezin verzoening doen. Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen. Eén lot voor de Here en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Here gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Here geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Let u erop dat de hoge priester het is die door middel van het lot één van de twee aanwijst. De een voor het een en de ander voor het ander. Vervolgens lezen wij over de ene die aangewezen wordt in Johannes 11. Zo hoofdlezing Johannes 11. Waarin eerst de lange geschiedenis is dat Lazarus ziek is. Lazarus, de broer van Maria en Martha. Hij is ziek, erg ziek. Ze roepen Jezus, maar Jezus komt, wij zouden zeggen, te laat. En dan ligt Lazarus al in het graf. Ja, Lazarus gaat naar dat graf toe. En dan dat wonderlijke dat Jezus Lazarus uit het graf roept. Een dode die al meer dan 3 dagen in het graf ligt, tot leven brengt. En dan lezen wij in vers 45. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, en namelijk Lazarus uit het graf opwekken, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Als we hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen, u weet niets en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Vanaf die dag waren zij vastbesloten om Jezus te doden. Tot zover de lezingen uit de Heilige Schrift. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. De doelen zijn u al bekendgemaakt. De Heere zegene u in het geven van uw gaven. En wij zingen van Psalm 119, vers 15. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed. Laat uw gena mij uw wetten leren. En vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Psalm 119, vers 15 en 17. Als kerntekst van de prediking heb ik gekozen vers 50 uit Johannes 11. Maar dan moeten we drie woorden daarvoor ook lezen. Hoge priester Caiaphas zegt: u weet niets. En u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel de natie verloren gaat. Tot zover onze tekst. Eén voor het volk. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, één voor het volk, één voor velen, dat gebeurt heel wat keren. Als ik kijk naar de politiek, één president moet het veld ruimen om rust te krijgen in het land. Mugabe moet het veld ruimen in Zimbabwe en Zuma moet het veld ruimen in Zuid-Afrika. En als het om politieke partijen gaat en het stemmenaantal daalt, meer dan eens moet een politiek leider het veld ruimen, want die nieuwe man of nieuwe vrouw, die zal zorgen dat het stemmenaantal weer omhoog gaat. Als ik kijk naar de voetbalwereld, voor zover ik daar dan naar kijk, hoe gaat het als een club steeds minder presteert, nederlaag na nederlaag na nederlaag, dan moet die ene man, de trainer, het veld ruimen. Want met een nieuwe trainer wordt alles beter. Is dat wel eerlijk? Eén die je opoffert, in welke manier dan ook, één die je opoffert om rust te creëren, of om weer een groei van de partij of van de club te garanderen. Is dat wel eerlijk? Eén opofferen voor de rest, voor velen. Dat gebeurt in de klassensituatie ook heel gemakkelijk. Zeggen, hoe zit het dan in de klas? Nou, als één leerling de zondebok is, die gepest wordt, nou dan ben jij tenminste buitenschot. Als je allemaal op die ene je richt, met allerlei opmerkingen, als het kan via de social media, dan ben jij en de rest buitenschot. Heel makkelijk. Eén, de zondebok is voor heel de klas. En je zegt Caiaphas, één moet er sterven. Want dat is heel nuttig. Dat is veel beter voor deze plaats en voor dit volk. Ik zal dat straks wel uitleggen. Het is goed om deze geschiedenis, wat er gebeurt in de Joodse Raad, te zien tegen de achtergrond van wat er eerst gebeurd is. Ik heb het kort samengevat en u kent die geschiedenis ongetwijfeld. Dat doordat Jezus Lazarus uit de doden opwekt, dat er heel veel mensen in hem geloven. Velen geloofden in hem. Ja, wat betekent dat dan? Geloven ze dan onmiddellijk dat Jezus voor hun zonde aan het kruis zal sterven? Dat weten ze nog niet. Als er staat, velen geloofden in hem, dan betekent dat ze geloofden dat Jezus de Messias is. De gezalfde. Gezalfd tot profeet, tot priester, en jullie gaan er vanavond over zingen, gezalfd tot koning. Ik zal straks wel een tekst noemen waarin het koningschap van Jezus naar voren komt. Dus als ze in hem geloven, ze geloven in Jezus als de Messias, de door God gezondene. Nou, en sommigen, of ze twijfelen of dat ze het niet mee eens zijn, dat laat ik even rusten. Maar sommigen gaan toch even naar de godsdienstige leiders die het weten kunnen. De fariseeën, dat zijn de hoogste godsdienstige leiders. Zoals soms een gemeentelid, een jongen van de middelbare school of een meisje in de basisschool, mij een mailtje typt en zegt: dominee, ik heb die en die vraag. Weet u het antwoord? Nou, dan gaan deze mensen naar de fariseeën toe. Strenge godsdienstige leiders en die gaan dan een bijeenkomst van het Sanhedrin organiseren. Dat is de raad van 70 mensen bestaande uit allerlei fracties met allerlei ideeën, dat laat ik vanavond rusten, want ze zijn allemaal straks één in de besluitvorming. En ze zijn ook allemaal even verontrust over de gang van zaken. Want als velen in Jezus geloven, dan hoeft het nog maar even te duren of ze zullen allen in hem geloven. Als we dit zo laten doorlopen, als we dit zo laten gaan, dan gaan ze allemaal in hem geloven. Wat betekent dat? Als ze allemaal in Jezus gaan geloven, als de Messias, dan zullen ze hem koning noemen. En als koning uitroepen. En de Joodse raad heeft het heel goed in de gaten, het klopt. Lees maar één hoofdstuk verder. Johannes 12, de intocht in Jeruzalem. Wat roepen de mensen? Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam des Heren, hij die de koning van Israël is. En wat zullen dan de Romeinen doen? De Romeinen hebben natuurlijk een hekel aan relletjes en aan chaos, dat is duidelijk. Maar ze hebben nog een veel grotere hekel aan die nationalistische beweging, dat ze die Joodse Messias koning zullen maken. En dan moet u weten dat in die tijd van de Heer Jezus, dat er was wel de Romeinse overheersing, maar onder die paraplu zou je kunnen zeggen, onder de paraplu van de Romeinse overheersing, daar hadden de Joden een relatief groot zelfbestuur. En bij dat zelfbestuur van de Joden, daar was de Joodse raad of het Sanhedrin, dat college van 70 mannen, dat was het hoogste bestuur, dat was de hoogste politieke macht, de hoogste bestuurlijke macht, waardoor de Joden zich relatief zelfstandig konden organiseren. Natuurlijk wel belasting betalen aan de Romeinen, dat begrijpt u. En als de Romeinen nu zien dat de Joodse raad de zaak niet in de hand kan houden, als ze achter zo'n Messias aan gaan lopen, nou, dan gaan die Romeinen ingrijpen. En wat doen ze dan? Dan zullen ze de Joodse raad aan de kant schuiven. Dan zullen ze zelf de teugels in handen nemen. En dan zal dat zelfbestuur van Israël in duigen vallen. Ze zullen onze plaats wegnemen. Onze plaats. Dat is de tempel. Het centrum van het Jodendom. Maar dat is ook de plaats van het Sanhedrin. Dat is onlosmakelijk met de tempel verbonden. Men zal onze plaats wegnemen. Geen Joodse raad meer. Geen goed functionerende godsdienst meer in de tempel. De Romeinen zullen de zaak volledig in eigen hand nemen. En de zelfstandigheid is voorbij. Wat mij opvalt, gemeente, in de discussie in de Joodse raad, is er op dit moment niemand, althans het staat niet in de Bijbel geschreven, die zegt, ja, die Jezus die ontheiligt de Sabbat. Dat moeten we eens even aanpakken. Of Jezus heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Daar zullen we hem eens op terecht wijzen. En niemand heeft het over het afbreken van de tempel. Wel je dingen later, als Jezus gevangen genomen is en voor de Joodse raad staat, wel hoort. Lijkt uit gemeente dat die Joodse raad op dit moment onze plaats. Dat is belangrijk. En als u in plaats van onze plaats iets anders zegt, dan voelt u het onmiddellijk aan. Eigenbelang. Ja, want wij worden weggestuurd. Geen Joodse raad meer. Geen goed functionerende hoge priester meer. Caiaphas, de hoge priester. Hoe is hij eigenlijk hoge priester geworden? Kijk, u komt hem tegen in de lijdenstijd en weten allemaal hoge priester Caiaphas. U hebt ook wel eens gehoord van hoge priester Annas. Kunnen er dan twee hoge priesters zijn? Nee, dat kan niet. Eerst was Annas hoge priester, maar dat was niet naar de zin van de Romeinen. En die hebben toen Annas afgezet en zijn schoonzoon Caiaphas, waar ze meer greep op hadden, hebben ze als hoge priester benoemd. Dus hoge priester is Caiaphas, benoemd door de Romeinen, vanaf 18 tot 36 na Christus. En in datzelfde jaar, in dat hele bijzondere jaar van het lijden en sterven van de Heer Jezus, is deze man hoge priester, Caiaphas, benoemd door de Romeinen. En hij neemt het woord en zegt, u weet niets. Ik ben wel aan het praten, maar u hebt helemaal niet in de gaten waar het over gaat. Het belangrijkste is nog niet genoemd. Ik zal jullie zeggen waar het wel om gaat. Op het juiste moment neemt hij het woord. En hij zegt, u overweegt niet dat het voor ons nuttig is dat één mens sterft voor het volk. En niet heel het volk verloren gaat. Wat bedoelt Caiaphas met verloren gaan? Nou, als de Joodse raad aan de kant geschoven wordt en er is geen hoge priester meer, dan is er geen dienst der verzoening meer in de tempel, dan kan de tempel niet functioneren en dat is nu juist het fundament van het Joodse volk, dan zal het Joodse volk als volk niet functioneren, maar ook als natie niet kunnen functioneren, want wij zijn op dit moment ook het hoogste bestuurlijke college. Heel opmerkelijk dat Caiaphas volgens de Bijbel twee verschillende woorden gebruikt. Wij hebben het allebei vertaald met volk. Het volksbelang als samenleving. Eén moet sterven voor het volk, opdat niet heel het volk, en dan gebruikt hij een ander woord, dat is natie. Opdat niet heel de natie, dus politieke systeem, verloren zal gaan. Het is ons nuttig. Voor ons is het nuttig. Voor ons is het belangrijk. Dan moet je je dus voorstellen dat dan de hoge priester, die volgens de wet van Mozes op de grote verzoendag een bok moet aanwijzen, de hoge priester die de gezalfde van God is, nakomeling van Aaron, die zegt helemaal niet, u overweegt niet, want ik lees in de Torah. U weet helemaal niet wat er aan de hand is, wat Mozes en de profeten zeggen. Hij haalt helemaal de Bijbel niet aan. Eigenbelang, dat is wat de boventoon voert. En niemand gaat er tegenin, want eigenbelang, dat bindt samen. Samen moeten we sterk staan om onze positie te verdedigen. Eigenbelang. Want nog even en ze zullen allen in hem geloven en de Romeinen grijpen in en wij zijn onze positie kwijt. En dan zou je zo even geneigd zijn met de vinger naar die mannen te wijzen en zeggen, zijn jullie nou godsdienstige leiders? Is dat nou de manier waarop je in een vergadering van de kerk, dat noem ik dan maar even zo, beslissingen neemt en je wijst met een priemende vinger naar hen, maar u weet dat je met één vinger naar een ander wijst, wijs je met drie naar jezelf. En zullen wij dan eens in de spiegel kijken, hoe zit het met eigen belang? Je eigen naam aan de orde is. Als je eigen positie onderwerp van discussie is. Blijven we dan nog helemaal recht in het spoor? Of gaan we een klein beetje, een beetje slangachtig sjoemelen? Laten we niet denken dat wij daar te goed voor zijn, gemeente. Eigenbelang of het dienen van de Heer Jezus. Wat is hetgeen wat voor jou, voor u het belangrijkste is? Ik weet niet hoe het hier zit met de winkels, of ze iedere zondag open zijn of af en toe. Maar stel je bent als middelbare scholier vakkenvuller. En jij wordt geacht ook op zondag de vakken bij te vullen, want die ander moet het ook. En zeg je dan, maar ik kom niet op zondag. Want dan wil ik mijn God dienen in de kerk. Of zeg je, ja, maar dan ben ik mijn baantje kwijt. En hoe kom ik dan aan inkomen? En ik heb dan binnenkort een nieuw mobieltje nodig. Eigen belang. Als je goed bent in een bepaalde sport. Je klimt steeds hoger op de ladder. En de nationale wedstrijden zijn op zondag. Waar kies je dan voor? Voor je politieke eer? Voor je sporters eer? Of voor de eer van God? Eigenbelang. Is dat ook niet de wortel waarom op in klassen bepaalde jongeren eruit gepikt worden? En met z'n allen ben je op die ene gefocust en die zul je wel zondebok laten zijn, want dan ben jij tenminste buitenschot. Eigenbelang. Ik wil niet zeggen, gemeente, hoe dat soms ook in de kerk gebeurt. Nou, laat ik het wel zeggen. In de loop van de jaren weet je een beetje hoe het gaat. Het gebeurt soms. Er is een dubbeltal gesteld. En ik denk dan maar even terug, dat is al lang geleden in mijn eerste gemeente Schoonerwoerd, dat werd voorwaar verteld. Een dubbeltal, en dan moest er altijd een rechtse en een linkse, want ja, als je een rechtse hebt, heb je ook een linkse. Een rechtse en een linkse op een dubbeltal. En dan wist je precies, oh, en dan moet die gestemd worden, want die is van onze richting. En er werden zelfs mensen die nooit naar de kerk toe konden komen vanwege ouderdom en gebrek, die werden opgeladen in een auto en die werden meegenomen, want die moesten ook meestemmen. En zo probeerde men de verkiezing te beïnvloeden. Eigenbelang, het belang van de eigen kleur, ook in de kerk. In plaats van dat je samen vraagt, Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Zullen we eerlijk zijn, gemeente? Geen eigen belang, maar het belang van de Heer Jezus. Ja, het is oneerlijk wat hij de Joodse Raad doet. Laten we dat maar heel helder stellen. Eén opofferen voor je eigen belang, voor je eigen positie. Eén Jezus de dood in, zodat het rustig blijft onder het volk en de positie van hoge priester en raad gehandhaafd kan blijven. Nee, het is puur oneerlijk wat Caiaphas doet. Je zou zeggen, dat is duivels. Maar nu dat wonderlijke. Het wordt ons in de schrift aangegeven. Hij spreekt dit als hoge priester. Hij spreekt dit vanuit het hoge ambt aan God gewijd, om God te dienen. Dan moet hij als hoge priester iets zeggen. Boven zichzelf uit. Dat is wonderlijk. Woorden tot heil voor anderen, maar zelf deelt hij niet in dat heil. Ik denk aan Judas, die wij noemen de verrader. Als Jezus de discipelen uitstuurt om brood uit te delen onder de scharen, loopt Judas ook met een mandje onder zijn arm. En gaat Judas ook brood uitdelen? Maar Judas had niet de liefde tot Jezus die werkelijk nodig is. En zonder dat we naam noemen, de Heer Jezus zegt in de bergrede, op de dag van het oordeel zullen er velen zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, in uw naam duivelen uitgeworpen? En dan zal Jezus zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij die de ongerechtigheid werkt. God gebruikt een kromme stok, Caiaphas, om een rechte slag te slaan. Zijn profetie. Zonder dat God verantwoordelijk is voor de verkeerde motieven van Caiaphas. Wonderlijk. Ja, dat is werkelijk wonderlijk. Dat God Caiaphas gebruikt om volgens zijn plan Jezus aan te wijzen. Als hoge priester profeteert hij. Nou, daarom blazen wij een paar versen uit Leviticus 16. De hoge priester moest het lot werpen welke geitenbok wordt er geslacht, welke geitenbok wordt er weggestuurd de woestijn in. En hier gebruikt God de hoge priester om die ene aan te wijzen die sterven moet voor het volk. Zoals Johannes de Doper met zijn lange vinger heeft aangewezen, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Zo moet Caiaphas zeggen, zie die mens, die ene, die sterven moet voor het volk. En waarom moet dat dan? Omdat het Gods plan is. Gods plan, wat hij van eeuwigheid gemaakt heeft, dat hij die ene, zijn eigen zoon, zal geven in plaats van al die zondaren. Nou, dat mag ons tot verwondering brengen. Eén mens voor het volk. Ja, en die ene mens is de Zoon van God. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij die ene, zijn eigen Zoon, gegeven heeft, opdat het ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Zal ik het op een andere manier zeggen? Als Jezus niet geboren was, was er voor jou en voor mij en voor u geen enkele mogelijkheid tot redding. Moet ik het nog sterker zeggen? Als Jezus niet geboren was, zouden alle mensen naar de hel gaan. Als u tenminste de Bijbel gelooft. Als Jezus niet aan het kruis gespijkerd zou zijn, als offer voor onze zonden, dan zouden we allemaal verloren zijn en verloren gaan, voor altijd buiten God in de eeuwige verlorenheid. En heeft God dat plan uitgedacht, en het staat zo mooi in het avondmaalsformulier, voordat God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij de zonde gestraft aan zijn eigen lieve zoon. En Paulus schrijft in de Korinthebrief dat hij Jezus tot zonde gemaakt heeft. Eén in plaats van het volk. Eén volmaakt rechtvaardig mens die de wet van God volkomen gehouden heeft en die tegelijkertijd de Zoon van God is. Hij sterft in plaats van het volk. Wordt dat ook niet uitgelegd, gemeente, in het woord borg? Jezus onze borg. En meestal is dat in de financiële wereld zo. Als je een borg nodig hebt, je hebt te weinig zekerheidsstelling voor de bank, kun jij wel aan je verplichtingen voldoen als degene die leent van de bank? Dan zegt de bank, dan moeten we iemand hebben die borg staat, die ook een handtekening zet, dat hij ervoor zorgt dat de schuld betaald wordt, op zijn minst de rente, maar ook de aflossing. Zo was ik borg voor mijn zoon. Ja, de bank dacht, als die jongen zijn geld verbrast, moeten we toch een serieuze man hebben waar we op terug kunnen vallen. Ik zei tegen hem, joh, als jij nou niet betaalt aan de bank, dan komen ze wel bij mij aankloppen. Is het geen probleem, pa, ik zorg ervoor. Nou, mooi, heeft hij ook gedaan. Inmiddels ben ik gelukkig geen borg meer, dus maakt u zich geen zorgen. Maar die borg, die moet garant staan. En als die ander dan niet betaalt, dan komt gewoon de eisende instantie naar je toe en die zegt, ja, maar u staat borg, u moet betalen. Daar heeft u handtekening voor gezet. Jezus zegt, zie, ik kom om uw wil te doen, o mijn God. Psalm 40. En hij wil Gods wil volmaakt in praktijk brengen. En hij zal als die ene, de Zoon van God en mens tegelijk, hij zal lijden en sterven voor zijn volk. Is dat niet een onuitsprekelijk wonder, gemeente, wat we in de lijdenstijd mogen overdenken? De weg die de Heer Jezus gaat naar het kruis, dat is de weg die u had moeten gaan en ik. Geslagen worden, gehoond worden, gegeeseld worden, gespijkerd worden aan het hout. Dat hadden wij verdiend. En nu zou die ene die in onze plaats wil lijden en sterven, de schuld betalen, de zonde verzoenen. En die ene mens schittert de liefde van God voor een volk verloren in zonde en schuld. Even nog dat woordje één, hè. Die ene mens gaat zijn weg ook alleen. Johannes, Petrus, Thomas, Nathanael, niemand kan met Jezus die weg gaan. En ik noem u maar als voorbeeld, er zal best wel over gepreekt zijn of worden. Gethsemane, Jezus met zijn 11 discipelen, Judas is al op zijn verraderspad. Jezus met zijn 11 discipelen gaat naar Gethsemane toe. Laat eerst 8 discipelen achter. En vervolgens laat hij 3 discipelen achter. En dan alleen gaat hij door de knieën. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker, die zware lijdensbeker, laat die van mij voorbij gaan. Maar niet gelijk ik wil, zoals u wilt. Die ene mens, onschuldig, gegeeseld, gekruisigd, gestorven. Wat schrijft Paulus in een van zijn brieven? Er is één God. Er is één middelaar tussen God en de mensen. De mens, Jezus Christus. Dus om als een verloren zondaar terug te komen bij God, kan alleen maar via deze ene. Hij is de middelaar die ons met God verzoent. Hij is de middelaar die ons bij God thuis brengt. Hij is degene die ons van het grootste geluk kan brengen, van het grootste ongeluk kan brengen tot het grootste geluk. Die ene, daar gaat het om. En wat in jou en mijn leven om gaat is dat we die ene ook erkennen zullen. Als mijn Heere en mijn God. Kijk, het wordt wereldwijd verkondigd dat Jezus Christus voor zondaren gekruisigd is, gestorven is, maar ook door de Vader is opgewekt uit de dood. Een heerlijk evangelie, één in plaats van het volk. En er is niet één andere godsdienst waarbij God uit de hemel neerdaalt om mensen te redden. Geweldig evangelie, één mens voor het volk, Jezus voor een zondaarsvolk. Maar hoe sta je er nu zelf in? Wat betekent dat evangelie nou voor u? Voor jou? Er is maar één weg, gemeente. Nou nee, er zijn twee wegen, er zijn twee wegen. Je kunt zeggen, ik weet het. En ik geloof het wel zo'n beetje, maar ik ga verder gewoon mijn eigen weg. Want ik wil de touwtjes van mijn leven niet uit handen geven. Ik wil zelf beslissen en zelf sturen waar ik naartoe wil. En God is mij prima en Jezus is mij uitstekend, maar aan het eind van de rit, dan mag Hij me redden, maar voorlopig hou ik het stuur in eigen hand. Dat kan. Ook als kerkmens. Alleen weet ik niet hoe dat dan het eind van uw leven dan moet. Of je dan inderdaad Jezus erkennen zult. Ik zou zeggen, die andere weg, dat is de weg waar de Heilige Geest ons in wil leiden. Dat je op de knieën komt en dat je zelf gaat zeggen, dat was nu voor mij. Ik had daar moeten hangen. Ik had moeten sterven voor mijn zonden. Ik heb de wet van God overtreden. Ik heb een hemelhoge schuld die ik nooit kan betalen. Ik heb Hem nodig. Iedere dag tot verzoening van mijn zonden. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Meent in dat geloof heb je de Heer Jezus nodig. Ik heb Jezus nodig, dag aan dag. Je kunt heel veel preken als dominee. Je kunt de Bijbel prachtig uitleggen. Maar waar je het uiteindelijk van hebben moet als dominee en als gemeente. Dat is dat je deze ene in het geloof leert aanbidden. Leert lief krijgen. En dat je heel je hart en heel je leven in zijn handen legt. Dat heeft alles te maken met dat volk. Wie zijn dat eigenlijk, dat volk? Eén mens sterven voor het volk. Nou, dat is duidelijk. Caiaphas bedoelt alleen maar de Joodse natie. En de Joodse godsdienst. En als dat maar in stand kan blijven, dan moet Jezus daarvoor opgeofferd worden. Eén mens voor het volk. Ik zou willen zeggen, dat is in de eerste plaats het Joodse volk. Hij komt tot het zijne, zijn eigen volk. Maar staat er dan, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Er waren maar weinig Joden die uiteindelijk Jezus hebben erkend als hun volkomen redder. En Paulus heeft er alle verdriet van gehad, dat hij gebeden heeft tot God, of dat God de ogen van zijn volk wil openen, opdat het Joodse volk Jezus zal erkennen. U hoorde er nog meer bij dat volk. Dat zijn de kinderen van God overal verspreid. En naar mijn overtuiging moet je dan ook eerst zeggen, dat zijn verspreide Joden. We hebben er niet half een besef van, gemeente. Omstreeks het jaar nul, of nou ja, zeg maar 30 na Christus, als Jezus sterft, dat er Joden zijn over heel de wereld. Nou, de toenmalig bekende wereld, hè, dat betekent rondom de Middellandse Zee. Er wonen Joden niet alleen in Israël, maar ook in Egypte en in Turkije en in Griekenland. En er is een synagoge in Rome. Nou, u leest in de brief aan de Romeinen, als Paulus naar Rome gaat, dan wil hij vanuit Rome ook nog verder richting Spanje. Daar wonen ook Joden. En op de Pinksterdag komen er altijd een heleboel Joden naar Jeruzalem. En op de Pinksterdag komen er allerlei Joden tot geloof. Ook van die verstrooide Joden, waar ook rondom de Middellandse Zee. Dus het Joodse volk, als volk, voor zover ze in Jezus geloven, dan heb je die verstrooide Joden die tot geloof in Jezus komen. Maar dan mag ik ook nog iets verder zeggen. En dan gebruik ik als opstap één hoofdstuk ervoor, Johannes 10. De goede herder, die heeft een kudde. Maar die zegt, ik heb ook nog andere schapen die van deze stal, van deze Joodse stal, niet zijn. En die moet ik ook toebrengen. Met andere woorden, er zullen ook heidenen bij die gelovige Joden gevoegd worden. En er zal dan worden één kudde en één herder. Ook verstrooide kinderen Gods uit heidenen komen bij de Here, komen tot geloof in Hem en worden zijn volk, worden zijn kinderen, één volk van God uit Joden en uit heidenen. En voor hen is Jezus de dood ingegaan. Want die goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Nu de laatste vraag. Geldt dat dan ook voor mij? Ik weet niet of u die vraag wel eens stelt, maar als het evangelie verkondigd wordt, dat er redding, dat er behoud is voor alle mensen, zegt in automatisch, nou ja, alle mensen zijn zondaren, ik ben ook een zondaar, dus het is ook voor mij, en ja, dan komt het bij mij zeker goed. Of zeggen we, nou ja, als je maar wel gedoopt bent, hè. Want de doop is zo belangrijk. Als je gedoopt bent, ja, dan hoor je bij de kudde van de goede herder. Nou, in uitwendige zin wel. En ik stel in Putten wel eens de vraag, en die stel ik hier vanmiddag ook maar, zouden nu al die mensen die voor mij zitten, zouden niet allemaal echt in de Heer Jezus geloven? Dat bedoel ik niet om u op de tenen te trappen, maar wel om even wakker te schudden, want wat is dan dat geloof in de Heer Jezus? Dat ga ik niet al te breed uitwerken, daar kun je hele preken over houden. Maar alleen door een waar geloof in Jezus Christus word je gered door zijn kruisdood. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus ben je een schaap van de goede herder. Dan geef ik u twee kenmerken van die schaap. In de eerste plaats, die schapen horen naar zijn stem en ze gehoorzamen hem. Ze volgen de herder. Nou, kijk maar eens in de spiegel van je eigen leven. Is dat nu mijn leven? Ik gehoorzaam de Heer Jezus, ik volg hem. Hij is degene die mij vooruit gaat en ik houd voortdurend het oog op hem gevestigd. En daarom doe ik zijn geboden. En nu zegt de Heer Jezus op een andere plaats in het Johannes Evangelie. Als je mij lief hebt, houd je mijn geboden. Dan kun je het ook omdraaien. Als je nou een gehoorzaam schaap geworden bent, dan heb je hem lief. Dan moet ik u uitleggen wat liefde is. Zou die best zijn. Wat je heel diep van binnen voelt. Als je bij je vader en je moeder komt, je hebt een goede relatie met hen. Is niet altijd zo. Maar toch, als je liefde hebt tot je moeder, liefde hebt tot je vader. Als je heel veel van elkaar houdt, als jongeren, als ouderen. Want ook als ouder kun je heel veel van elkaar houden. Jongelui, ik zal het jullie vertellen. Wat voor jullie liefde is, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Weten jullie zelf wel. Maar ik kom dan bij bejaarde mensen. Ik kom soms ook bij bejaarde mensen die elkaar moeten loslaten. En als ik dan zie in zo'n sterfkamer hoeveel liefde de een heeft voor de ander. En dan word ik stil. Dus ook als je 60 jaar getrouwd bent, 65 jaar getrouwd bent en dan zoveel liefde, ja. Nou, mijn liefste, zegt het hooglied, is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Mijn liefste, zegt de gemeente van Christus, is Jezus, de Zoon van God. In hem vind ik God zelf. In hem heb ik zijn liefde. In hem heb ik alles. In leven en in sterven. Amen. Gemeente, we zingen van Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5. Laten we nu samen danken en bidden. De lofzang opzenden tot u, Heere. Dat is hetgene wat overblijft. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. In Jezus Christus, een volkomen verlosser. Voor een volkomen zondaar als ik ben. Een geschonken zaligmaker. Vanuit uw eeuwige liefde, voor mij die dat niet verdient. Heere God, laat verwondering overblijven over uw verlossingsplan, Laat verwondering overblijven dat die ene in onze plaats de weg ging naar het kruis, naar de dood, naar de Godverlatenheid, opdat een ieder die in hem gelooft, ook ik, nooit door God verlaten zal worden. Wat een heerlijk evangelie, Heere. Daar kunnen we kracht uit putten. Dat kan ons moed geven om de levensweg voor te zetten. U kent ons met alles wat er in ons leven is. Niet alleen aan vreugdevolle dingen, maar ook allerlei zorgen, allerlei moeite. O Heere, wat is er gebrokenheid? Wat wordt er een pijn gevoeld? Als even in de preek naar voren komt de liefde tussen ouders en kinderen. En het is zo gespannen, het is zo moeilijk om ons kind te bereiken. Of je hebt als kind het gevoel, mijn ouders begrijpen mij helemaal niet. En we leven soms botsend langs elkaar heen. Denk ook aan het verlies van onze vader of moeder. Dat we misschien terugdenken aan momenten dat we zo opstandig zijn geweest tegenover pa of ma. We denken ook aan het verlies van ons kind. O Heer, u kent ons. Met alles wat er in ons hart is, aan zorgen en aan verdriet. Maar dan weten we ook, Heer Jezus, dat u onze plaats, onze krankheden, onze smarten wilde dragen, zodat wij troost mogen vinden in uw wonden, in uw bloed. Dat u dat geven, Heere, daar waar wij verdriet hebben, dat uw vertroosting ons overspoelt, dan is het verdriet niet weg, maar het is wel overspoeld. Dan is uw liefde groter dan ons verdriet. Dan is uw antwoord groter dan onze vragen. Want uw antwoord is, mijn genade is voor u genoeg. Heer, wij dragen elkaar u op in de dingen die er in ons leven zijn, ook in de komende week. Misschien een moeilijk tentamen, misschien een moeilijke opdracht, moeilijk gesprek. Het kan zoveel zijn, uitslag van een onderzoek, de gang naar het graf. Heer, wees bij ons. Als we de dienst beginnen, onze hulp is in de naam van de Heer. Dat zo iedere dag begonnen mag worden. Heere, wilt u me helpen vandaag? Gaat u met me mee? Want zonder u kan ik niet verder. Heere, wees bij ons, ook in alle ambtelijke dingen die we mogen doen. En niet-ambtelijke werkzaamheden, in de catechese, in het bezoekwerk, in de voorbereidingen op de prediking. Heere God, wilt u ons in alles nabij zijn. Samen bidden we ook voor het Joodse volk, bemind vanwege uw trouwverbond. En wij danken u dat de Joden zijn die Jezus als Messias erkennen en beleiden. Wilt u ze gebruiken, Heere, zodat ook de ogen van anderen geopend worden om in Jezus alles te zien. De ene in plaats van zijn volk. Getrouwe God, wees met deze uw gemeente. Wees met allen die leiding geven aan deze gemeente. We bidden ook voor onze broeder die gij gesteld hebt als dienaar van het woord. Sterk hem en zegen hem en stel hem tot een zegen. Laat zo het werk van u, ook in deze uw gemeente, doorgaan. Wees met jong en oud als ze straks samen gaan zingen hier in de kerk. Dat u daar zelf bij zijn, Heere, en dat uw lof bezongen mag worden en dat ze hun schuld kwijt mogen aan u. Breng ons veilig in onze woningen. Geef ons een goede nachtrust en blijf bij ons. Als de avond is gedaald, waak over ons als we slapen en houd ons vast van dag tot dag. Van zondag tot zondag, totdat uiteindelijk die eeuwige rustdag aanbreekt en we u eeuwig mogen loven en prijzen. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 105. Dat is de psalm die je zingt bij de doop, maar dan denk je natuurlijk eerst aan Abraham en het volk uit Abraham gesproten. Maar om Christus wil ook een belofte voor ons, dat God ons zal gedenken in zijn verbond. Psalm 105, daarvan het vijfde vers, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En het 24e vers, die gunst heeft God zijn volk bewezen, mag je ook zeggen, ook aan ons ingelijfd in Christus, opdat wij altoos deze God eerbiedig zouden dienen, zouden vrezen. Psalm 105, vers 5 en 24. Gaat u dan heen in vrede, verheft binnen uw harten tot God. Ontvangt de zegen van de Heere voor u, voor allen die bij u horen. En wees ook een zegen voor anderen, door van die ene mens Jezus iets te vertellen aan de mensen die God op uw weg plaatst. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.